BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.
Dit is een BNR podcast.
En zij zeiden, het was alles of niets. Je moest gewoon de dominante speler zijn en worden en gewoon nog harder graven en nog meer uitgeven om vervolgens eigenlijk je naar voren te vechten en een van de survivors te zijn. En die discussie die werd gevoerd. Wij voegden daaraan toe dat naar buiten toe de prestaties van de onderneming een mooier leken voorgesteld dan wij dachten dat dat werkelijk was.
Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En vandaag gaat het over een bedrijf dat ontstond in de internetzeepel en uiteindelijk ook met een enorme klap uiteenspatte. Ja, ik schat zo in, Elisa, het moet lang geleden zijn dat jij nog geen journalist was toen dit allemaal speelde.
Nou ja, ik was aan het begin van die zogeheten dotcom-bubbel wel hoofdredacteur van de schoolkrant. Maar ik hield me daar meer bezig met het verzinnen van horoscopen dan met grote Nederlandse bedrijven. Maar wat deed jij eigenlijk in die tijd?
Nou, wij delen die geschiedenis, want ik heb zelfs met een aantal anderen een schoolkrant opgericht. Dus eerste journalistieke wapenfeiten denk ik dan van ons allebei.
Ja, en later, toen ik echt mijn eerste journalistieke wapenfeiten meemaakte, dat was bij het FD. Daar werkte ik toen als bijbaantje in mijn studietijd. Ja, toen hoorde ik van alle oudere heren daar bij het Financiële Dagblad wel heel veel over die internetbubbel. En dan hadden ze het natuurlijk over bedrijven die werden opgeblazen tijdens die zeepbeltijd en ook weer leegliepen. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk...
Oh, de onvermijdelijke Nina Brink. Duim omhoog. Beursnotering. Kan niet kapot.
World Online. Ja, dat was natuurlijk echt... ik denk dat iedereen dat beeld toch wel voor zich ziet die iets van die tijd heeft meegekregen. Die beursgang werd natuurlijk een drama. Maar dit andere grote bedrijf, wat ook helemaal kapot is gegaan, dat is natuurlijk KPN Quest. Een glasvezelbedrijf dat vanaf 1999 groeide als kool tot een beurswaarde van 4 miljard. Maar toen ging het helemaal mis. En wat voor bedrijf KPN Quest was en wat er misging, dat kunnen we misschien het beste vragen aan onze gast van vandaag. Zeker deze keer, want nogmaals, wij waren bezig met schoolkranten. En die gast van vandaag, dat is Marcel Wind, partner bij Wind Legrand Leeuwenburg Advocaten. Van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, het faillissement van KPN Quest. Dit hele avontuur dat speelde tussen 1999 en 2002. Voelt het soms een beetje alsof je echt diep de historie induikt als je hierover vertelt aan mensen?
Ja, het is natuurlijk een hele tijd geleden. Nou, meer dan 20 jaar. Ik beschouw het een beetje als het begin van de nieuwe tijd en het einde van de oude tijd. Het einde van de tijd waarin de maakindustrie domineerde. En de overgang naar de tijd van data, bits en glasvezelcommunicatie.
Ja, de vraag is dan natuurlijk, wat was KPN Quest eigenlijk voor een bedrijf?
Ja, het was een beursgenoteerd bedrijf. Het was een AEX-fonds, dus top 25 in de beurs. Het was een joint venture vennootschap tussen Quest en KPN. Maar in zichzelf dus ook alweer een heel groot bedrijf. En het was een bedrijf dat vooral telecomdiensten aanbood. En dan in het bijzonder datatransport via de glasvezelkabel.
Maar dat was helemaal in het begin, voor mijn gevoel, van de internettijd. Dus toen was het ook wel een beetje een cowboytijd misschien.
Ja, het was een wilde tijd. Althans, er waren ondernemers, met name in Amerika, die als wild of ruig bekend stonden. Maar goed, dit waren twee wel gevestigde telecombedrijven die inspeelde op de, en dachten in te spelen op de behoefte aan uitbreiding van datacapaciteit.
Dus en hadden sneller. Zij een even groot belang in dat bedrijf, in die joint venture?
Ja, vrijwel. Er was natuurlijk een stukje genoteerd. En er was zij hadden beide een overwegend aandeel, waarbij Quest wel iets meer zeggenschap had en ook iets meer aandeel, maar ook wat meer commissarissen.
Jij kwam pas later bij dit faillissement. Heb jij KPN Quest voor die tijd wel gevolgd of was dat echt alleen in de krant?
Ja, dat was toch vooral in de krant eigenlijk. En zelfs in, in de looptijd van het faillissement was ik een waarnemer van veel hectiek bij ons kantoor, het toenmalige kantoor, in de gang.
Oké, okay, dus het was toen in hetzelfde kantoor wel dat faillissement werd behandeld?
Ja, mijn compagnon Eddy Meijer en ik die zaten één of twee kamers van elkaar. En zijn kamer was toch zeker in de eerste jaren wel het episch centrum van de afwikkeling en het verder nemen van dit faillissement.
Die surseance, want daar begon het mee, die was op 23 mei 2002. 31 mei ging KPN Quest failliet. Hoe kwam het dat jij pas in 2006 betrokken bent geraakt als curator?
Ja, dat heeft eigenlijk een wat verdrietige achtergrond. In die zin dat de mede-compagnon of de mede-curator, eigenlijk misschien wel de hoofdcurator in dat faillissement, Jan van Apeldoorn, op enig moment ziek werd. En zo ziek dat hij zijn belangrijke taken moest neerleggen. En een daarvan was de behandeling of het verder behandelen van dit faillissement.
En toen ben jij toen gevraagd om het over te nemen?
Ja, ik ben regelmatig curator. Dus ik ben gevraagd van in te stappen en mee te doen. Hè? En eigenlijk een stuk van de afwikkeling voor mijn rekening te nemen.
En hoe is dat om zo een paar jaar later, dus in 2006, dus 4 jaar na het faillissement, om dan in te stappen? Hoe pak je dat dan aan?
Ja, in het begin denk ik toch een beetje als een vlieg op de muur. In die zin dat je natuurlijk niet kan gaan stilzitten, maar wel zo goed moet kunnen luisteren, denk ik, als zo'n fly on the wall, omdat er al een hele hoop loopt. En er ook al een hele hoop mensen van hoge kwaliteit betrokken zijn bij het faillissement. Zowel op dat moment in Amerika als in Nederland. Rechters die toezicht hielden, als gezegd de mede-curator en flinke teams die daaronder lagen. En die al bezig waren met hun werkzaamheden. Dus ik heb vooral in het begin geluisterd naar een overdracht door Eddy Meijer en later nog een keer door Jan van Apeldoorn. En vervolgens ben ik bij de verschillende overleggen aangeschoven en heb ik gewoon dat gedaan wat bewoog.
Maar als je er vanaf dag 1 bij betrokken bent, dan is een van je belangrijke eerstere taken praten met de bestuurders, met mensen die betrokken zijn geweest direct bij dat faillissement. Jij kwam 4 jaar later, er was al een hoop gepasseerd. Heeft het dan nog zin om met bestuurders te praten of is dat een gepasseerd station?
Nou, dat heeft dan op zichzelf niet meer zoveel zin en ook niet meer zoveel noodzaak. In die zin dat er wel nog een achtergrondenonderzoek liep en ook nog flink geprocedeerd werd, waarvoor feiten moesten worden verzameld. En daar is op zichzelf de voorlichting door de directie en de commissarissen belangrijk. En die contacten zijn er ook wel geweest, maar zeg ik erbij, er was in de tijd dat ik aanschoof ook al best een wat verharde situatie. Want in 2004 was er een zeer pittige dagvaarding uitgebracht door de curatoren in Amerika, met flink wat beschuldigingen aan het adres van deze en gene. Dus heel veel openheid van geest in de zin van we zijn ons nog aan het oriënteren of we zoeken naar de feiten en de achtergronden. Dat station was eigenlijk voorbij. En dus aan de andere kant was daar ook niet meer zoveel bereidheid toe. Dus als dat moest, dan ging dat gewapenderhand.
Dus Jack McMaster heb jij nooit ontmoet?
Nee, ik heb alleen de verhalen gehoord dat hij met een baseball bat en een bal en een grote handschoen als bij wijze van motivatie door de gangen liep om management by walking around te demonstreren. Maar ik heb hem zelf nooit gezien.
En je begint dan natuurlijk ook, als je daar dan wordt ingevlogen, te reconstrueren van ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat is er gebeurd bij KPN Quest? Hè, in die tijd dat het nog niet failliet was. Wat deden ze en waardoor ging het mis?
KPN Quest is eigenlijk een verzamelgebouw van een aantal al bestaande telecom providers. En heeft dus eigenlijk die diensten voortgezet. Vanaf 1999, in 2000, 2001 en de eerste bijna anderhalve kwartaal van 2002. Dus ze erfden eigenlijk een bestaand netwerk en een bestaand telecombedrijf. In aanvulling daarop is men gaan expanderen. De gedachte was om eigenlijk alle grote steden van Europa met elkaar te verbinden via glasvezel. Daarvoor sleuven in de grond te graven en kabels te leggen. Die kabels te belichten. En via het knipperen van licht door glasvezel berichten heen te zenden. Die dan uitgepakt werden in feite op datacenters. En die daar konden worden uitgelezen.
Dus eigenlijk ja, de toekomst vormgeven, toch? De digitale toekomst.
Ja, je zou zeggen, dat is toch de toekomst. We zijn denk ik allemaal het laatste 2 jaar wel eens benaderd door een bedrijf dat vond dat we nu toch echt op de glasvezel moesten worden aangesloten. Dit was natuurlijk dan 22 jaar geleden of langer geleden. Het bedrijfsplan van KPN Quest, voor zover wij dat konden beoordelen, was in hoge mate gekopieerd van dat van Quest. Dus dat wat Quest in de jaren daarvoor had gedaan, rolde zij in feite niet zo vreemd uit naar Europa via Amsterdam. En de gedachte was, en daar komen we bij de bijzonderheid van het faillissement, denk ik. De gedachte was dat daar dus heel veel geld voor nodig was, zodat er enorme leningen zijn aangetrokken van nou wel 1,6 miljard... en nog een banklening van meer dan 200 miljoen. Er is een beursgang geweest. Hè. Ze hadden niet alle aandelen meer, maar een groot gedeelte. Die beursgang is ook succesvol geweest. Die heeft dus geld opgeleverd. En de gedachte was om met de opbrengst van die beursgang en die leningen en de verkoop van niet aangelichte kabels in de grond aan concurrenten, dus door eigenlijk eerder te graven dan een ander, om een belangrijk deel van die aanlegkosten terug te verdienen. En daarnaast zou het communicatiebedrijf, wat er al was, heel hard moeten gaan groeien. En als dat allemaal lukte, dan zou het bedrijf prima verder kunnen worden genomen en zouden die aanlegkosten dus ook kunnen worden gedelgd.
En was dat een goede aanname?
Nou, dat leek misschien in de tijd wel een goede. Als gezegd, dat was al een keer gedaan. Het is wel zo dat er in onze waarneming, zeg ik dan daarbij, sindsdien een aantal technologische ontwikkelingen waren. Onder andere werd er dus niet alleen door KPN Quest, maar ook door vele anderen gegraven.
Het was een soort concurrentiestrijd.
Ja, er was een soort enorme strijd in de grond. Daarnaast werden ook die kabels aangelicht. En dan kon daar niet één of een veelvoud van 56, waar het geloof ik de kleine draadjes, doorheen. Maar via prismatechniek en andere technieken, eigenlijk via kleurenspectrum, kon er op een gegeven moment bijna oneindig veel data door een kabel. En dat gebeurde in onze waarneming. Als gezegd, die theorie die wij hadden is nooit getest. Maar in onze waarneming gebeurde dat eigenlijk terwijl men bezig was.
Dus eigenlijk de kabels die men aan het leggen was, die hadden een veel grotere capaciteit dan eerder werd gedacht.
Ja, dus je zou zeggen, dan zijn we nu een rijk mens. Maar dan dachten er meer. Dus er was ontstond een heel fors aanbod van dit soort capaciteit. En zoveel aanbod dat er bijvoorbeeld ook nauwelijks vraag was naar die zogenaamde dark fiber. Naar die kabels in de grond die nog niet waren aangelicht. Terwijl die dark fiber, in onze waarneming en in een aantal prospectus en in een aantal andere stukken geuit, waren die terugverdienmogelijkheden via verkoop van dark fiber cruciaal voor het welslagen van het hele plan.
Was dit te voorzien? Of is men ingehaald door de techniek, door de tijd?
Dat is een goede vraag. Ik denk onze stelling was, je had op een gegeven moment je niveau van investeringen en uitgaven moeten aanpassen. En zij zeiden, het was alles of niets. Je moest gewoon de dominante speler zijn en worden en gewoon nog harder graven en nog meer uitgeven om vervolgens eigenlijk je naar voren te vechten en een van de survivors te zijn. En die discussie die werd gevoerd. Wij voegden daaraan toe dat naar buiten toe de prestaties van de onderneming mooier leken voorgesteld dan wij dachten dat dat werkelijk was. Omdat er een aantal verkooptransacties van data voor de toekomst, dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om tussen Kopenhagen en Berlijn in de komende 20 jaar data te versturen, dat werd gepresenteerd als een verkoop en als omzet die in dat kwartaal zou mogen worden verantwoord.
En werden die kosten dan ook in datzelfde kwartaal verantwoord? Die kosten die dus voor die hele looptijd zouden gelden?
Ja, kosten waren natuurlijk beperkt. Ook omdat er zoveel aanbod was. Maar er werd inderdaad ook geactiveerd dat wat men verwierf. En er werd dus als omzet genomen dat wat men verkocht.
Maar voor de hele looptijd?
Voor de hele looptijd. Terwijl je dat... En wij zeiden van ja, we hebben toen op een gegeven moment daar specialisten bij gehaald. Onder andere van het bedrijf Stratix, kan ik me herinneren. En die hebben we ons laten uitleggen wat nou datatransport is via de kabel. En die zeiden van nou, het is eigenlijk het knipperen heel snel met een zaklamp met miljoenen keren per seconde. En aan de andere kant wordt dat als een soort code opgevangen. En dat is eigenlijk het transport. Dus wij beschouwden, als gezegd, die zaak is later geschikt. Wij beschouwden dit als een dienst over tijd. Dus als een dienst die je in de tijd zou moeten verantwoorden en niet als een verkoop. Daar werd van gezegd van nou, maar dat was niet ongebruikelijk dat dat zo gebeurde. En er waren ook, was ook accounting guidance uit Amerika die aangaf dat dit de manier was om het te verantwoorden, of in ieder geval mogelijk was om het te verantwoorden. In ieder geval is het zo dat door de enorme omzetgroei, die dus voor de helft bestond uit dit soort verkooptransacties, een stuk of 52 vanaf het begin, dat de beurs en de bedrijven heel jubelend waren. Want het waren niet heel gestaag groeiende bedrijven, maar dus zeer exponentieel groeiende bedrijven.
Maar het klinkt toch in mijn oren dan alsof je een omzet die je eigenlijk pas gaat behalen over een hele lange periode alvast naar voren haalt en alvast boekt. Ja, dat klinkt toch krom. Dat klinkt toch als een realiteit die toch niet helemaal klopt.
Ja, nou ja, dan heb ik het voor de radio mooi verteld. Maar, en dat was ook onze stelling, dat dit de vraag was of dat wel zo kon en of dat niet gespreid had moeten worden. En als je dat zou spreiden, dan zag je ook een heel ander beeld. Want natuurlijk kwamen er wel omzet. Dan kwam er omzet van de eerste 2-3 verkopen al in 2000 en 2001 terug. Maar steeds maar 1/20ste van dat bedrag. Dus dat zou dan veel bescheidenere cijfers hebben opgeleverd. En misschien dan ook veel bescheidenere schuldniveaus.
Maar de accountingregels, als ik jou goed beluister, gaven KPN Quest gelijk, of in ieder geval de mogelijkheid om het zo te administreren.
Ja, zij verwezen naar bronnen die wat hem betreft gezaghebbend waren op dat punt. Hè, en die zeiden van nou, dit doen we zo. Als wij daar dieper naar keken, dan zeiden onze specialisten en adviseurs van ja, maar die bronnen zijn eigenlijk beter geschikt om de verwerking van dark fiber transacties te verwerken. Dus transacties van kabels in de grond.
Maar bronnen, er zijn toch regels, wetten waar je aan hoort te houden? Of raak ik nu aan een snaar die we moeten bewaren? Of waar het helemaal om draait?
Nee, ik denk dat je dat goed ziet. Ik denk dat er allerlei relevante regels zijn. Maar je ziet vaker in de geschiedenis dat bedrijven ervoor kiezen om op een bepaalde manier omzet of gegevens te verwerken. En dat daar later van gezegd wordt van ja, dat had je niet mogen doen. Hè? En dat waren wij dus die partij die zeiden van dat had je anders moeten doen. En terwijl je dat anders had gedaan, had je dan ook je bedrijfsvoering moeten aanpassen. Dat is eigenlijk onze stelling geweest. En dat is eigenlijk de inzet van een procedure geweest in Nederland uiteindelijk. En
ja, daar komen we zo denk ik op. Maar nog even, deze manier van omzet boeken, is dat nu nog gebruikelijk? Want we spreken nu over 20 jaar geleden. Ben je het sindsdien nog wel eens tegengekomen?
Nee, dus dit soort indefeasible rights of use. Je zou kunnen zeggen, voor beide posities is wat te zeggen. Hè? Indefeasible en right of use, dus gebruiksrecht. Maar die IRU's, die ben ik niet meer tegengekomen. En toen wij terugkijkend in 2008, 2009, 2010 de diepte ingingen met een aantal onderzoeken, was onze waarneming dat al de bedrijven die toen betrokken waren in dat soort transacties, en die in onze waarneming ook soms alleen bereid waren om een dienst af te nemen als ze er ook weer op gelijke termen eentje zouden kunnen verkopen, dat die daar intussen allemaal mee waren gestopt.
We gaan weer even terug naar het moment van het faillissement. Wat zijn jouw collega's na het faillissement in eerste instantie gaan doen?
Ja, die troffen een moeizame situatie aan, waarbij veel mensen naar Amerikaans gebruik eigenlijk min of meer vertrokken op de dag dat ze hoorden dat het bedrijf failliet was en ze niet onmiddellijke betalingsgaranties kregen voor vorderingen die ze nog hadden, ook als werknemer of als inlener. Dus het bedrijf werd eigenlijk, het schip werd heel snel verlaten door iedereen met een zekere mate van deskundigheid. Dat is denk ik één. Twee, er was een enorme zorg over de rol en de betekenis van deze dataverbindingen voor allerlei bedrijven. Voor het betalingsverkeer, voor veiligheid van het land, van bepaalde families, van financiële instellingen, van het grootbedrijf, nationale veiligheid. Er waren ernstige zorgen dat als je daar in één keer de stekker uit zou trekken, dat die, hoewel dus een internet eigenlijk ook omwegen heeft en kan bewandelen om data uiteindelijk op de goede plek af te leveren, dat dit te veel van het goede zou zijn en daar hoe dan ook flinke schade zou optreden als je hier onaangekondigd of op hele korte termijn mee zou stoppen. Dus men heeft eigenlijk in de eerste paar maanden alles op alles gezet om zonder dat daar eigenlijk financiële middelen voor beschikbaar waren, de bedrijfsvoering, althans de kern van de bedrijfsvoering, in de lucht te houden.
En toen?
Nou, dat is gelukt eigenlijk. En de bedrijven die het betrof, die zijn natuurlijk zelf ook gaan zoeken en kregen wat denktijd en handeltijd om alternatieven te ontwikkelen, om zich ervan te verzekeren dat de dataverbindingen die ze gebruikten nog steeds zouden kunnen worden bediend via andere wegen. En voor zover wij konden beoordelen, is er uit die periode geen bekende schade als gevolg van het uiteindelijk stoppen met het netwerk.
Dus zeg maar, qua uitvoeringen is het toen netjes afgewikkeld?
Ja, daar is dus, je zou bijna kunnen zeggen in moderne termen, een maatschappelijke taak ook uitgevoerd. Ik kan me herinneren dat Citibank ook bereid was daar gelden voor ter beschikking te stellen, omdat iedereen bezorgd was over de gevolgen van een al te drieste sluiting.
En dan gaan je collega's op zoek naar degene die dit faillissement hebben veroorzaakt. En toen gingen ze eerst naar de VS. Waarom?
Ja, ik denk dat er zijn dus iets van 14 Nederlandse faillissementen geweest, waarvan dan ook het hoofdkantoor. Maar er waren nog wel iets van 85 andere entiteiten die failliet zijn gegaan in andere landen. Dus dat is eigenlijk eerst.
Want in hoeveel landen had KPN Quest kabels liggen?
Ik denk meer dan 15 landen en vennootschappen. De eerste zet is toch eigenlijk geweest om te liquideren. Dus om te kijken of er nog wat kon worden doorgezet of worden verkocht. En er is in kleine stukken zijn er ook een aantal transacties, een aantal verkooptransacties gedaan met een zekere opbrengst. Vaak opbrengsten voor de banken, maar in een aantal gevallen was er ook vrije opbrengst. Dus er is eigenlijk een hele beperkte piecemeal liquidatie heeft plaatsgevonden vanuit Nederland en deels ook vanuit door andere curatoren vanuit andere landen.
Want dat gaat stukje voor stukje, land voor land dan dus.
Ja, als het eenmaal, hè, anders dan in Amerika, is in Nederland of in Europa, en het zijn natuurlijk zo en zoveel landen, die ieder hun eigen rechtsstelsel hebben. En er ging weliswaar een Europese insolventieverordening in werking. Volgens mij zelfs op de dag van een van de eerste uitspraken. Maar daar was nog weinig ervaring mee. En ook die verordening, die wel iets zegt over een bevoegde rechter en over toepasselijk recht en over het erkennen van elkaars beslissingen in verschillende landen, die bracht geen eenheid in de eigendomsverhoudingen bijvoorbeeld en de gebruiksverhoudingen van al die kabels in de grond.
31 mei 2002.
31 mei 2002.
Belangrijke datum.
Ja, dat is een landmark datum. En dus dat is uiteindelijk in puzzelstukjes verkocht.
Maar er was dus ook niet altijd duidelijk van wie die kabels nou waren. Of ze eigenlijk van KPN Quest waren of van het land waar ze waren neergelegd.
Klopt. In veel gevallen was het natuurlijk wel degelijk aangelegd of gekocht door de desbetreffende asset company in het desbetreffende land en of in Nederland. Maar in elk land is de rechtspraak weer anders over van wie dat dan is. Soms is het verticaal nagetrokken, soms is het horizontaal nagetrokken. Oftewel, in de ene geval is het van de boer waar het doorheen loopt. In de andere geval is het van de aanlichtstations waar het tussen ligt. En in weer een ander geval is het van degene die het in de boeken heeft staan. Dus het is een lastige problematiek. En die problematiek is overigens ook nu niet anders. Ik denk dat als je een dergelijk type faillissement nu zou hebben, dat je vermoedelijk in belangrijke mate voor dezelfde zakenrechtelijke of eigendomsrechtelijke vragen zou komen te staan.
Jouw collega's die gingen uiteindelijk naar Amerika ook om te procederen. Waarom?
Ja, zij hebben in 2004, of de curatoren hebben in 2004 een dagvaarding uitgebracht tegen Quest met name en een aantal officials van die kant, met de stelling dat daar onregelmatigheden hadden en hadden plaatsgevonden en op zoek naar een hele grote vorm van schadevergoeding. Dat kan onder bepaalde Amerikaanse wetten wel tot 3 maal toe de schade. Dus dat ging om gigantische bedragen. En de boedel in Nederland was leeg, dus daar was een groep financiers verzameld die belang hadden ook bij het laten beoordelen van de situatie en die hebben die kosten voor hun rekening genomen.
Dat waren ook schuldeisers?
Dat waren schuldeisers of dat waren schuldeisers geworden doordat ze zich hadden ingekocht in die structuur.
Ja, want dat heb je ook regelmatig, hè? Dat dan op een gegeven moment duiken er partijen op die vorderingen en die kopen dat op en die mengen zich dan ook in zo'n faillissementsafwikkeling.
Ja, ja, of bij een bedrijf, hè? Maar in dit geval dan bij de afwikkeling.
En waarom in de Verenigde Staten was het ook belangrijk dat je daar uiteindelijk meer schadevergoeding kan claimen?
Ja, de gedachte was dat als de rechter bereid zou zijn geweest om naar die vordering te kijken en uiteindelijk een jury na allerlei dataverzameling en expertiserapporten enzovoort in staat zou zijn om daar een oordeel over te vellen, dat tot hele andere schadebedragen zou hebben geleid als in Nederland.
En die onregelmatigheden, ging het dan ook om dat boeken van die omzet? Of ging het ook om andere zaken?
Ja, in Amerika was waren de vereisten voor de vordering waar de Amerikaanse advocaten het meeste heil in zagen, waren wat anders. Die waren eigenlijk zelfs nog wel pittiger dan dat. Maar je moest in feite met heel wat bewijzen komen, wilde je daar een vordering toegewezen krijgen. En uiteindelijk is dus die vordering onbevoegd verklaard. In eerste instantie in hoger beroep. Er is nog cassatie ingesteld. Er is nog een keer opnieuw hebben we geprobeerd te filen in Colorado, kan ik me herinneren. Maar de rechter zei een en andermaal, dit is geen Amerikaanse zaak.
En waarom was het geen Amerikaanse zaak volgens die rechters in de VS?
Nou ja, in Amerika hebben ze anders dan wij, behalve wellicht in sommige delen van het familierecht en dergelijke, een leerstuk dat heet de forum non convenience. Dus het bevoegde gerecht, het bevoegde forum dat het meest geschikt is, of eigenlijk omgekeerd, een ongeschikt forum moet niet worden benaderd. En de vraag of iets ongeschikt is om voor te leggen, dat wordt aan de hand van een soort balancing test gedaan. Dus voors en tegens van hoe Amerikaans eigenlijk, of hoe in een deelstaat betrokken is eigenlijk deze kwestie. En daar hebben wij, de curatoren, de Amerikaanse aspecten naar voren gebracht. En daar hebben de Amerikaanse advocaten vooral gewezen op alle ontwikkelingen in Nederland.
Maar het Amerikaanse aspect lijkt me met een Amerikaans bedrijf als Quest, daar hoef je niet eens advocaat voor te zijn, best wel aan te wijzen, toch?
Ja, de aandeelhouder was in ieder geval, een aandeelhouder was Amerikaans. Een aantal commissarissen waren Amerikaans. De directeur had voorheen in Amerika gewerkt. Dus er waren zeker Amerikaanse aspecten. Veel data waren daar te vinden.
En Quest had meer aandelen dan KPN.
Ja, dus iets meer zeggenschap. Dus die argumenten zijn allemaal gebracht. En uiteindelijk zei men van, nou ja, het is toch een primair Nederlandse kwestie met een Nederlands faillissement en een Nederlandse vennootschap, een Nederlands hoofdkantoor, een Nederlandse beursnotering.
Dat is ook wel een lekker lijstje.
Ja, nou ja, en Nederlandse aandeelhouders en een Nederlandse enquêteprocedure. En er waren allemaal Nederlandse dingen. De data in Nederland. We hadden een soort van kelder in Schiebroek met allemaal dozen en robottapes en e-mailservers. Dus daar is op gewezen van, nou, dat zijn de Nederlandse aspecten. En daarvan zei de Amerikaanse rechter, dat overtuigt mij toch het meest.
Kan je iets vertellen over die kelder? Ben je daar geweest?
Ja, daar ben ik wel een aantal keren geweest.
Was dat alles wat er nog over was van de panden van KPN Quest?
Dat was eigenlijk alles wat er nog over was. En dat was natuurlijk eigenlijk een vrij treurige bedoeling. Als je de taak had op je gekregen om in Schiebroek iets te gaan zoeken of te vinden aan de hand van een enorme indexlijst die toen allemaal nog hardcopy was, dan was dat zeg maar geen eretaak. En soms liep het ook onder water of waren er andere vreemde dingen, of was er mensen van een feest van volgens mij een televisiestation waren erin verzeild geraakt. Dus het was eigenlijk een
wat zeg je nou?
Een wat prozaïsche.
ik dacht altijd, dit is Hollywood wel. Dit is TV, man, maar je moet naar een kelder in Schiebroek gaan.
Daar gebeuren hele slechte dingen die in kelders gebeuren.
Oh, maar het had ook een schatkamer kunnen zijn natuurlijk, als daar dingen bewaard zouden zijn waar je als curator iets aan had.
Ja, nou, dat hebben we op zich, is die kelder eindeloos, en de data die we daar hebben veiliggesteld, en uiteindelijk zijn die ook gedigitaliseerd, en uiteindelijk zijn die ook op afstand ontsluitbaar gemaakt. En dat heeft hele belangrijke resultaten opgeleverd. Ook heel veel van die buitenlandse curatoren hebben kunnen leunen op het feit dat daar dus jarenlang die inderdaad wat armetierige kelder wel intact is gehouden. En we daar iedere keer weer naartoe konden en via bepaalde ervaring van wat er wel stond, wat er niet stond.
Maar stonden daar allemaal multomappen? Hoe moet ik me dit voorstellen?
Er stonden dus, eigenlijk was gewoon het hele bedrijf in Hoofddorp was ingepakt. Deels zelfs met bureaus en computers. En in dozen met indexen daar neergezet. Dus als jij wist wie daarover ging, dan kon je in die mappen contracten of samenwerkingsovereenkomsten of IRU's, kon je die vinden.
En de Amerikaanse zaak, die was dus niet gelukt.
Die werd niks.
Nee. En was dat ongeveer het moment dat jij kwam, of zijn ze in Nederland toen eerst ook aan de slag gegaan met een zaak?
Ik weet niet of het ermee te maken had, maar kort na mijn aantreden kwamen de eerste grote tegenvallers, in ieder geval uit Amerika. En werd dus een en andermaal eigenlijk werd de discovery, dat is een soort bijzondere vorm van data verzameling, werd stilgelegd en werd was het forum onbevoegd en later het hoger beroep. Dus klopt. Het was, ik heb er later nog wel eens een keer een lezing over gehouden, maar het was ook wel een les in incasseren en in het omgaan met tegenvallers en tegenslagen.
Hoezo?
Nou ja, was het dus 2009, denk ik. Dan zijn je 7 jaar verder.
Dus jij bent nog 3 jaar bezig geweest met die...
Om daar, en dan vervolgens begonnen we nog een keer opnieuw.
In Nederland?
In Nederland. Poef. Dus om nou te zeggen dat je daar dat dan lekker loopt, nee.
En krijg je daar dan ook iets van mee in de zin van dat de media daar dan ook over begint te schrijven of de hele tijd over schrijft?
Nee, dat viel eigenlijk mee. Men volgde dat wel en men snapte het ook wel. Want op zichzelf is bijvoorbeeld dat risico van onbevoegdheid, dat is nadrukkelijk afgewogen. Er is gewoon gezegd van als we daar gaan, lopen we dat risico. Maar als je daar overheen, over die hobbel heen bent, dan heb je een veel gunstigere basis om die zaak ooit eens te schikken. Dus dat is wel bewust afgewogen en gedaan. De desbetreffende schuldeisers die het steunden, waren daar ook fervente voorstanders van. Dus, en zij betaalden het, als gezegd. Dus zo is dat gewoon toen gedaan.
Maar kun je jezelf iets verwijten als je zegt, nou ja, je begint je toch af te vragen waarom het zo lang duurt. Je moet concluderen dat het niet zo lekker loopt. Je geeft er lezingen over. Betrek je het dan op jezelf? Of is dat het ingecalculeerde risico dat meer hoort bij het systeem dan bij menselijk handelen?
Ja, ik denk, kijk, het vrolijk is het niet, maar het is wel het gevolg van je keuzes. En soms kunnen die dus ongelukkig uitpakken of is er tijd nodig. Je hebt soms ook de tijd nodig om het echt helemaal te overzien en om het juiste te doen. En ik denk dat dat dus in tweede instantie met een aantal hele goede mensen is dat eigenlijk op een hele andere manier benaderd. Een meer Nederlandse manier, denk ik. Er is meer gekeken naar bijvoorbeeld inderdaad dat businessplan. En er is gekeken van oké, er is wat te zeggen over die aggressive accounting. En daar is ook een bepaalde groei gepresenteerd. Daar kan je anders naar kijken. Maar werd het van een hele wilde, van een hele cowboy-achtig, zoals jij het noemde, zaak, naar meer een zorgplichtzaak. Naar een zaak van, nou, je behoort als ondernemer, als bestuurders en toezichthouders bij te sturen als je bepaalde informatie krijgt dat dingen zoals je eerder dacht dat ze waren, toch anders blijken te liggen. Dus de tering moet naar de nering worden gezet.
En die Nederlandse zaak, waar draaide die om?
Ja, die was in feite hetzelfde. Hè? Daar werd dan nu wel ook KPN en KPN-commissarissen bij betrokken.
Eelco Blok onder andere.
Ja, herinner ik me. En daar is van eigenlijk gezegd wat ik eerder heb gezegd. Van nou, je had moeten bijsturen. Toen je zag dat het niet goed ging. En dat heb je onvoldoende gedaan. Dat was onze stelling.
En hoe voer je die procedure dan?
Ja, dat gaat met hele grote stukken bij de rechtbank Haarlem. Die daar mankracht voor heeft vrijgespeeld. En waar ook binnen de kortste keren duimendikke antwoordconclusies lagen. Waarin de andere kant natuurlijk ook goed op de hoogte uitlegde van, ja, je ziet het helemaal verkeerd. Je bent al eindeloos bezig. Je bent kosten aan het verbrassen. En de resultaten zijn niet heel. En je vervolgt spookbeelden om ons nu lastig te vallen met allerlei verwijten.
Het is wel een bekend verhaal, toch, in de wereld van de curatoren?
Ja,
met geld aan het verbrassen.
Ja, dat is natuurlijk misschien soms ook wel zo. En in ieder geval kan het ook zo overkomen. Als je ziet wat het allemaal kost en je weet bijvoorbeeld nog niet wat het oplevert. Dus de beoordeling van zoiets is, denk ik, in dit geval dan wel lange periode tot aan die schikking wel lastig. Want je denkt van, is dit nu nog wel goed? En daar is ook bijvoorbeeld een rechtercommissaris nodig en ook functioneel, die daar ook kritisch op is. En die zegt, luister, wij zien dit. Hè, wij zien op zich goede stukken en we zien een bepaalde ontwikkeling, maar we zien ook ongelooflijk hoeveelheid kosten. En wij moeten dit toch kunnen verantwoorden. Dus wij willen meer specificatie, willen beter weten wie wat, waarom doet. En we willen ook gevoel krijgen voor de kracht van die zaak. Van is dit nu een serieus te nemen zaak?
Gaat dit nog ergens toe
leiden? Ja.
En was er nou sprake van onbehoorlijk bestuur?
Nou, dat is eigenlijk in het midden gebleven uiteindelijk. Er is een antwoordconclusie gekomen. Wij hebben ons gezet aan een vervolgstuk en nog weer verder gezocht en uitgediept en een aantal dingen specifieker gemaakt. En toen is er op een gegeven moment ook door een coördinerend counsel aan de andere zijde, Leo Spicht, die vaker langskwam om een kopje koffie te drinken of een kopje thee. Die zei op een gegeven moment, we moeten een keer langere tijd aan tafel om elkaars verhalen te horen en beter te begrijpen wat de een en de ander nu precies beweegt.
Mag ik dan toch even opmerken dat ik denk, als je al zo lang met elkaar in de weer bent, dat je elkaars verhaal ook 's nachts nog opdreunt?
Ja, ja, maar dat gaat dan allemaal wel met die, hè, wat ik noemde, duimendikke stukken. Met zeer scherpe teksten. En dat is denk ik toch wat anders dan elkaar zien en spreken. En dat proces werd ook begeleid door twee zwaargewichten en ingekaderd door een mediation protocol. En toen hebben we dus een tweemaal een dag of drie ergens in een ruimte in Apeldoorn, in de buurt van Apeldoorn gezeten om het verhaal te vertellen zoals wij het tot dan kenden.
Zo'n ruimte waar je ook een kabinet zou kunnen formuleren.
Ja, 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 dat leek er wel op. En dat was heel moeizaam, één keer, twee keer. En uiteindelijk hebben die mediators daar een bijzondere rol gespeeld door te zeggen van, luister, wij denken dat het ongeveer zoiets moet worden en anders kunnen wij ook niet verder. En dat is het uiteindelijk geworden.
Je had het over scherpe bewoordingen. Je hebt zelf ook in de krant gezegd van, het is gewoon fraude. Ja. Dat zeg je nu niet meer. Dat is vast vanwege die schikking die er uiteindelijk is uitgerold. Wat lag er precies onder? Wat hadden jullie precies gezien? Wat toch, zeg maar, die zaak zo sterk maakte dat er uiteindelijk toch een schikking uit is gerold?
Ja, nou, ik denk dat het was natuurlijk ook een belastend proces voor de andere kant. Ik denk dat dat een rol speelde. De verzekeraar speelde een rol. Die wilde op een gegeven moment, toen ze de woorden lazen in Amerika, wilden ze eigenlijk van die polis af. In tweede instantie bleef toch een stuk van de dekking overeind.
Ik denk de dekking voor wat?
Voor hun verzekering.
Voor hun aansprakelijkheid. Ja.
Ik denk dat dat ook een rol speelde. Ik denk dat omdat het uit drie potjes kwam, dat het ook beter verteerbaar was. Dus ik denk dat als het maar duidelijk was voor iedereen dat er geen verwijten kleefden en we daar ook open en helder over zouden zijn, dat er een basis was voor een schikking. Dus ik denk dat de tijd daar was. En misschien waren we op sommige punten ook wel heel specifiek geworden. Met name over die verkooptransacties, die hadden we echt heel goed in beeld. Hoe die zich verhielden tot de overige dienstverlening.
Ja.
Wat die per kwartaal met de omzet extra deden. En hoe je daar naar kon kijken wat hen, maar ook wat ons betreft. En ik denk dat bij elkaar het moment, en dan denk ik de goede rol van mensen als die Leo Spicht en Arnold Corzijn van Uggelen en Maarten Das, herinner ik mij. Dat soort mensen hebben toen gewoon gezegd, dit moet geregeld worden. En als we hier vanuit het eigen huis naar kijken, dan moet het maar.
En was het dan ook in die tijd, heeft dat ook nog meegewogen? Dat je had natuurlijk Eelco Blok, die was toen nog, later de topman van KPN, toen nog de kroonprins eigenlijk van KPN. Die was commissaris geweest bij KPN Quest. Het verhaal wat ik heb gelezen in de media is dat hij zei, ja, nee, ik heb daar wel een vraag over gesteld. Maar toen werd er gezegd, nee, dit is allemaal volgens de regels. En toen vond ik het allemaal wel best, hè? Daar komt het eigenlijk op neer. speelde inderdaad ook nog, een rol. Dat die Elko Blok toch ook zijn imago toch goed wilde houden in het publieke domein.
Ja, ik weet ook niet of dat ooit in het geding is geweest. Ik denk dat die vorm van specificiteit van wie wist nou precies wat op welk moment, dat was in ieder geval iets waar wij nog maar beperkt bij waren. Dus bij ons was het duidelijk wat de directie had moeten weten en hoe je naar de omzetneming zou hebben moeten kijken en naar de kosten. Maar bijvoorbeeld de rol van één of meer commissarissen en in het bijzonder die minderheid van KPN, die er eigenlijk ook pas in tweede instantie bij werd betrokken. Hè, want die was dus eigenlijk juist buitenschot geweest al die jaren. Dat was wat ons betreft geen factor.
En dat is nu wel anders, toch? Commissarissen worden nu veel meer, denk ik, dan toen. En wordt er van hen gevraagd dat ze ook echt weten wat er aan de hand is bij zo'n grote onderneming. Heb jij ook gezien dat dat is verschoven?
Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ja, er is wel een hoger verwachtingsniveau. Soms heb ik ook het idee misschien wel te hoog. Maar dan moeten de goede vragen moeten worden gesteld. Hè? En er moet ook soms tegenkracht worden gemobiliseerd. Maar je zit niet aan het stuur, hè, als toezichthouder. Je bent toch in hoge mate afhankelijk ook van de, ja, van de integriteit en van het niveau van informatieverstrekking vanuit de directie. En natuurlijk moet je zelf op zoek en heb je soms een eigen adviseur. Maar dan is er vaak al een hele hoop mis. En als je dus bijvoorbeeld hier gaat kijken, dan is er dus een praktijk van bepaalde verkopen die voert al terug vanaf de geboorte. He, dus commissarissen die daar later bij komen of die daar functioneel bij komen, omdat ze nu eenmaal in één of twee van de huizen een bepaalde rol vervulden of die neutraal zijn. Voordat die dit allemaal in de gaten hebben, zijn ze ook kwartalen verder. Of...
Maar je mag toch juist als je er later bij komt wel bevragen of wat hier blijkbaar normaal is, wel zo normaal maar zou is, moeten zijn.
Ja, ja, maar goed, er was dus maar korte tijd. Hè? Het ging eerst halleluja. En vervolgens ging het in hele korte tijd helemaal mis. Wat er toen nog kon, is denk ik ook wel heel beperkt.
Als later toetredend commissaris?
Ja.
Je kon het schip niet meer keren?
Nee, ik denk dat dat wel heel erg lastig is. En ik denk dat je dat wel vaker ziet. En dat commissarissen wat dat betreft, ja, aan de ene kant ook wel voorzichtiger zullen zijn hier en daar met het aannemen van dit soort functies. Maar ja, dat er soms ook wel een soort almacht aan wordt toegekend die er niet is. Ik zie toch de integriteit en de transparantie van directie die niet alleen maar rules-based, alleen maar op basis van de regels, maar ook op basis van bepaalde beginselen acteert. Ik denk dat je daar misschien op zou kunnen toezien. En dat kan je proberen te achterhalen. Maar een commissaris staat toch behoorlijk op afstand.
Die schikking, die kwam er. Hoeveel leverde die op voor de boedel?
Dat was volgens mij 260 miljoen euro.
En was je daar blij mee? Was er opluchting in het team?
Ja, we hebben ook in alle eerlijkheid wel voor meer gepleit en gevochten in die 3 dagen. En 2x3 dagen. Maar dit werd wel door allerlei mensen die het weten konden, zeg maar, bevestigd van luister, dit is een mooie schikking. En achteraf waren met name aan de kant van de schuldeisers, Citibank, maar ook het hedge fund en een aantal andere crediteuren, de Belastingdienst, dat misschien ook aardig is dat ik noem, dat daar vanuit Arie van Eijsden, de voormalig ontvanger, hebben we altijd buitengewoon veel steun ervaren vanuit de crediteurencommissie. Maar ook die was zichtbaar tevreden met de oplossing. En natuurlijk hielp het dat de belastingschulden netjes in kaart waren en ook helemaal werden betaald. Maar ook dus die andere schuldeisers die afhankelijk waren dus van een uitdeling, die vonden dat een mooie schikking, ook gelet op het tijdverloop. Ik denk dat je ook wel reëel moet zijn dat niet iedereen meer na zoveel jaar nog zo'n bedrag verwacht.
Dan voelt het als mooi meegenomen.
Toen was het denk ik ook mooi klaar voor veel mensen. Het was mooi geweest en Amerika was niet gelukt. Dus bedragen die daar werden nagestreefd, nou dat ging niet meer. Dat zou ook nooit meer gaan. En dus mensen moesten ook hun zegeningen gaan tellen.
Hoe groot was de totale schuldenlast?
Die was 2,1 miljard.
Jeetje.
Dus dat... er is iets van 8%. De kosten zijn voldaan, de preferente schulden zijn voldaan. En er is iets van 8% uitgekeerd. Overigens.
Aan de concurrenten schuldeisers.
Ja, in het hoofdkantoor of in de NV. Maar er zijn 14 Nederlandse boedels geweest. Ik heb er nog even nagevraagd vanochtend. Er zijn 26 uitdelingen hebben we gedaan. En ik weet niet of ik de naam noemde van de stille helden bij Arie van IJsden. Maar een van de stille helden in dit faillissement, en in veel faillissementen zijn er stille helden, was bijvoorbeeld en is, denk ik, Tamara Oorschot. Dat is onze paralegal. En die heeft dus al die uitdelingen gedaan van steeds 1000, 2000 betalingen, schuldeisers per stuk verdeeld, betalingsgegevens. Er zijn in zo'n groot faillissement als dit altijd mensen op de achtergrond, van de IJsden, maar ook dus zij, die dan de dingen doen die goed zijn en waar mensen echt wat aan hebben. Een andere figuur die ik zou willen noemen is Peter Fluitman van RMP Finance. Je gelooft het niet, Rob en Peter Finance. Maar Peter is nu later CFO geworden van Van de Vorm. Maar die had een Excel gebouwd waarin je kon zien, als je dus 100 euro bij bijvoorbeeld communication services in de boedel stopte, hoe dat door de geldmachine heen ging. Want al die boedels hadden vorderingen op elkaar. Dus via zijn Excel, en daar is later eindeloos op tegenaan geschopt, maar niemand kon daar zeg maar eigenlijk een spel tussen krijgen. Via die Excel is bepaald hoe we in welke volgorde zouden gaan afwikkelen. En het zijn zeg maar dat soort mensen. Want ik zit hier nu dan bij de radio. Maar er zijn eigenlijk op de achtergrond, ook in mijn oude team, mensen met een enorme deskundigheid en een enorme ausdauer, die dus eigenlijk tegen de verdrukking in al die jaren die stukken zitten te maken, verslagen maken, processtukken, ook dingen zitten aan te sturen waarvan je eigenlijk misschien wel moet weten dat het maar zeer moeizame kansen heeft. En die uiteindelijk een instrumenteel zijn voor zo'n proces. En terug naar die resultaten. Degene die het betrof, die waren daar eigenlijk tevreden over.
Maar het is maar 8%.
Het is maar 8% op het geheel, ja.
En wanneer kregen ze dat, vanaf wanneer kregen ze dat terug?
Dat kregen ze terug.
Wanneer was die schikking?
Die is van 2014 en kort daarna is de eerste grootste uitdeling gedaan. En daarna zijn er nog twee gevolgd, ergens tot aan 2020, herinner ik me.
Je had nog tussendoor, was er ook nog een zaak van de VEB. Maakte dat dit hele proces makkelijker of moeilijker? Want zij wilden natuurlijk namens de beleggers een vergoeding voor deze totale mislukking van dit bedrijf op de beurs.
Ja.
Wat hebben jullie daarvan gemerkt?
Nou ja, daar hebben wij, die curatoren, wij dus, ons behoorlijk dubbelhartig toe verhouden eigenlijk, tot die procedure. Want toen die liep en begon, toen wilden we er niks van weten, want het was een Nederlandse aangelegenheid. En wij dachten dat dit vooral een Amerikaanse aangelegenheid was. En toen wij eenmaal besloten hadden om in Nederland verder te gaan, hebben we juist geprobeerd om de zaak tot leven te brengen. Kosten ter beschikking te stellen, samen te werken, data uit te wisselen, goed te zijn met de onderzoekers. En in eerste instantie lukte dat ook, kwam het Hof in Amsterdam tot de conclusie dat het onderzoek verder zou mogen gaan, ondanks het feit dat er met de VEB een schikking
Getroffen. Bereikt voor 19 miljoen.
Ja, dus die hadden een goede zaak gedaan en die wilden van die zaak af. En natuurlijk de verdediging wilde ook van die zaak af.
Jullie niet?
Wij toen niet.
Dus eerst wilden jullie die zaak wel?
Ja.
Nee, eerst wilden jullie de zaak niet toen je in de VS zat?
Toen wel.
En toen later wel?
Ja, en toen uiteindelijk zei de Hoge Raad toch niet. daar hadden we niets aan.
Wat vonden ze bij de VEB dan van jullie moeizame relatie? Nou, ingewikkelde liefde?
Die dat ook met enige behoedzaamheid hebben beschouwd. Zo van, ja, wat hebben we hier nu aan? Hè? Curatoren die geen onderzoek willen. Hoe zit dat nou? En wij zeiden, ja, we hebben een eigen onderzoek en een eigen procedure. Ja, dus ik denk dat die daar met gemengde gevoelens op terugkijken en juist heel blij zijn met hun eigen succes.
Hoe was het uiteindelijk met Jack McMaster?
Ja, die is eigenlijk, heb ik niet meer verder gezien. En die heeft ook geschikt. Hè? En die is gewoon verder gegaan, denk ik, met zijn leven.
En stel nou, dit hele gebeuren zou zich nu afspelen. Zou er iets anders zijn gegaan?
Ja, dat is een goeie. Dan kom je ook met die lessen. Hè? Ik heb er ook wel eens een interview, is daar ook wel eens naar gevraagd. Ik denk, ik weet het niet. Ik ben natuurlijk gewoon in de schoenen gestapt van Jan en Eddy. En zo is het gegaan. Er waren toen goede redenen om dat zo te doen. Hè? Met wat ik nu weet, zou ik dus toch voorzichtiger zijn met procederen in Amerika met zo'n Nederlandse zaak. Althans, zo zijn we het natuurlijk gaan zien. Hè? Door het oordeel van de rechter, zo bij herhaling. Dus die tijdspanne, die hè, had je misschien graag bespaard. Ook wel aan de bestuurders. Hè? En aan die twee bedrijven. Toch mooie, serieuze bedrijven met allemaal goede mensen. Dus die keuze, ja, zou je dat nog een keer zo doen? Ik weet het niet.
Nou, je neigt naar niet. Je zegt, ik ben in schoenen gaan staan van illustere voorgangers. Ja. Maar zelf had je, als je de keuze had gehad, een ander paard gekozen wellicht.
Misschien, hè? Maar ja, je weet het. Je wordt gekleurd door wat je nu weet. Je denkt van, oh ja, ja, zeker als een gewogen oordeel. Ja, dus je denkt van, nou oké, okay, dat is nu, heb je als gegeven beschouwd. Ik in ieder geval wel. En dan, met die kennis, zou je zeggen, nou, dan zou je dus tijd hebben kunnen inhalen. Van de andere kant, ja, er is op zich wel informatie opgedaan. Er is wel zijn gegevens boven. Er is die Discovery is stilgelegd, maar die heeft even gelopen. Er zijn expertiserapporten uitgewisseld. Dus je hebt daar misschien toch ook weer van geleerd. En toch nog even terug naar die schikking. Misschien was het ook wel nodig. Was er dus zoveel vechtlust aan beide zijden dat je dus ook een hele lange tijd moest knokken om te kunnen uitleggen aan je achterban van, jongens, dit is het.
Het wordt niet meer dan 8%.
Het wordt niet meer dan zoveel, of het moet toch weer zoveel betalen na al die jaren. En dan kopen we een claim af van maximaal zo. Dus ik denk dat dit zo moest gaan.
En momenteel hebben ze het op de beurs veel over kunstmatige intelligentie, AI. Denk je nog wel eens van, goh, hardgroeiende beurswaardes, daar moet je mee oppassen?
Ja, nou ja, ik kan me herinneren dat een aantal jaren daarna ik op een cursus was voor curatoren. En dat ging over de waardering van bedrijven. En de docent die liet een grafiek zien met een stijgende lijn. En die stijgende lijn waren de schulden en de verlieslatendheid. En toen zei de docent aan die hele curatorgroep, dit is een bedrijf. En wat is jullie beeld hierbij? Wat gaat er hier gebeuren? Toen riep er iemand achter in de zaal, naar de beurs. en er werd hard gelachen. En dat was dus ook een tijd lang de sfeer. Dat je bij wijze van spreken dat verliezen nodig waren. En dat zie je nu met sommige van die platformbedrijven. Je ziet het misschien ook wel hier. Ik ben dus zelf wel dat punt, maar misschien al van mezelf, wel terughoudend. Voor bedrijven die zoveel kapitaal nodig hebben om in zo korte tijd dan zo'n unieke survival positie over te houden.
Verdien je wel weer terug, joh.
Ja,
de toekomst is heel
maar
mooi.
Maar wat zijn de gevolgen dan? Hè? En worden die partijen dan allemaal voorgelicht die daar dan dat risico overnemen eigenlijk van die ondernemer? Want er was natuurlijk heel erg toewerken naar het kwartaal. Dat was de gedachte, die beurskoers. Als het goed was, dan was het bedrijf goed. Dan waren de optieplannen goed, dan was de financierbaarheid goed, dan was de expansie mogelijk. Niet allemaal slecht, hè? En dus die omzet die moest stijgen. Nou, zo'n cultuur met extreme belangstelling voor omzetgroei, daar ben ik, zeg maar, heb ik wel een zekere, een zekere terughoudendheid of een zekere voorzichtigheid aan overgehouden. Want dat zou ik, en daar waar je dat misschien ziet. Misschien niet met AI. Ik geloof dat vooral de technologische ontwikkelingen zijn die ontzettend hard gaan. Maar daar waar er dus voor gefinancierd wordt, of een voorschotje wordt genomen via misschien ook wel toch de beurskoers op niks. Misschien heb je dat met dat bedrijf van meneer Trump. Dat is ook even de vraag van wat is hier nog de economische realiteit. Ik denk dat je die vraag wel steeds moet blijven stellen.
Hoe kijk jij hier nu op terug?
Het is heel leerzaam. Hè? Het is wat ik zelf heel bijzonder vind. En toen ik hier naartoe reed, dacht ik daar ook aan. Is eigenlijk dat het ook een beetje onderdeel van je eigen leven wordt. En ik weet niet of dat in andere situaties die jullie hier hebben gehad ook aan de orde is geweest. Maar die mensen die dan maandenlang, jarenlang zo intensief met elkaar verblijven. Naar Amerika reizen. Of met die ziekenhuisfaillissementen die jullie hier hebben gehad. Of andere hele grote van die megasituaties. Brengt dus de mensen die het betreft aan de curatorkant. Maar ik vermoed eigenlijk net zo aan de verdedigende of aan de andere kant. Heel nauw bij elkaar. Dus die adviseurs of die zakelijke dienstverleners die dan op zo'n project zitten, soms voor jaren. Die trekken naar elkaar toe. En dat trekt ook bij jezelf naar binnen. Dat wordt dus een beetje onderdeel van jezelf. Sommigen die komen tot geweldige hoogte. Daar kom je eigenlijk heel dichtbij. En daar ontwikkel je een hele nauwe affiniteit mee. Die geen vriendschap is, maar wel een soort hele bijzondere lotsverbondenheid.
Dank, Marcel Wint, partner bij Wint Le Grand Leeuwenburg Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of natuurlijk via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over kippenslachterij GPS... dat in de coronacrisis zijn kippen niet meer kwijt kon omdat de horeca dicht was. Dank je wel voor het luisteren.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.